Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Het komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag spreek ik met Bart Lunenburg. Dankjewel Bart dat je met me in gesprek wil gaan.
Ja, jij bedankt.
Je hebt een tentoonstelling. De tentoonstelling is te zien tot en met 2 maart.
Ja, dat klopt.
Dwellers on the Threshold bij Caroline O'Brien.
Ja.
En daarin zijn, denk ik, grofweg 2 soorten werk van je te zien.
Mm-hmm.
3, moet ik zeggen. Eigenlijk. Want er is ook fotografie.
Klopt, ja.
Dat zou ik zo over het hoofd zien. Ja. Doordat je ook objecten maakt, objecten in hout. En die objecten in hout, die komen op een bepaalde manier heel bekend voor. Mm-hmm. Sommige van die objecten. En dat komt omdat jij gebruik maakt van strikfolklore. Tekens uit de streekfolklore. Niet alleen maar, dat is niet het enige wat je doet. Dus werken in hout, fotografie. Zijn dat de disciplines waar je het meeste werk mee maakt?
Ja.
Want dit zijn echt objecten ook. Maak je ook installaties?
Ja, zeker. Ja. Nee, voor in de galerie tentoonstelling zijn voornamelijk objecten te zien. Maar vaak. Ik werk heel vaak site-specific. Dus voor. Maar ik werk voor bepaalde plekken. Meestal worden het installaties. Maar dit is een galerie tentoonstelling. En dan schik je ook naar de context van de ruimte waarin je werkt. Dus dat zijn in dit geval vooral objecten. Wandsculpturen en fotografie. Ja.
De titels zijn enerzijds geest. Dat is voor een soort houten geraamtes, noem ik het maar eventjes, raamwerken.
Ja.
Geometrisch. 2 soorten hout, volgens mij, als ik het nog...
Ja, of drie soorten zelfs, hout, ja.
En in de voorruimte hebben we dus de fotografie aan de rechterwand. En links op een rij, op hoofdhoogte ongeveer, een soort houten luikjes. Maar als je nader kijkt naar die houten luikjes, en die houten luikjes die hebben ook wat ik als volledig niet folkloristisch ingevoerde zou zeggen dan als van die boerderijenpaneeltjes. Alleen, die heb ik nooit specifiek gezien en geïdentificeerd als ook nog betekenisdragend in kleurstelling en vormgeving.
Ja, ja.
En dat is namelijk wat jij wel doet. En die serie werken die heet Wording Window. En wording, dat komt dan van bewaken, zoiets, hè?
Ja, dus,
beschermen. En dat is toch ook een soort behouden van een bepaalde situatie. En daarom is het toch zo grappig dat je dan ook het woord forward hebt. Wat misschien een soort Germaanse oorsprong aanduidt van de Engelse taal, waarin ze nog woorden kunnen agglutineren, dus samenvoegen. Maar dan is het wel aardig, omdat forward, dat is toch altijd ook ergens de stasis doorbreken.
Ja, ja, ja.
Mooi.
Dankjewel.
Een soort paradox.
Ja.
Ja. Wording window. Misschien moeten we daar beginnen. Kijk, ik zei grappend, vlak voordat ik op record drukte, ik ga met mijn armen over elkaar zitten en ik geef je het woord. Want vlak voordat ik hier naartoe kwam, zag ik dat je een artikel had gepubliceerd over je werk op Mr. Motley.
Ja, klopt. Nog
niet zo lang geleden, volgens mij.
Nee, dat stinkt nu 2-3 maanden
ja,
uit.
Precies. Ja. En daarin doe je een en ander uit de doeken.
Ja, dat klopt.
Dus ik zou je niet vragen om hetzelfde verhaal te hervertellen hier. Ik zal de link wel plaatsen in de aankondiging.
Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi, ja. Wel zo netjes, voor de geïnteresseerde mensen, luisteraar. Ja.
Dus er zal wat overlap zijn, want ik zal je ongetwijfeld ook vragen hoe jouw werk verbinding zoekt met folklore, bepaalde streekfolklore, hoe dat is verbonden met je biografie. Niet schrikken, mensen, ik ben niet opeens een andere presentator geworden, maar dat bemerkt u zo duidelijk wel. En ja, nou, laten we daar maar over gaan beginnen. Dus boarding window, dat is nog steeds, laten we zeggen, het is specifiek, maar het is ook voldoende generiek om niks uit de doek te doen. De biografie, laten we daarmee beginnen. Je schrijft in je artikel dat jouw opa in het oosten van Nederland woonde.
Ja.
En daar kom jij waarschijnlijk ook vandaan dan?
Nee, niet eens.
Niet eens. Oké.
Okay. Nee, geboren Utrechter.
Oh, kijk eens aan.
Ja.
En maar je grootouders wel?
Mijn grootouders wel, Jan.
En,
ja. En mijn andere grootouders ook, zeg maar. Oh, de hele familie komt uit streken in Oost-Nederland.
Ja, en grootvader van vaders of moederszijde?
Allebei. Ja.
Waar we het nu over gaan hebben, ook met het folkloristisch onderzoek.
Ja, klopt.
Die grootvader van moederszijde, die was ook geïnteresseerd in lokale folklore.
Ja, zeker.
Maar dan vrij specifiek misschien.
Ja, dat was wel echt alleen zijn eigen streek. Dus hij was wel heel specifiek, of ja, hij was echt wel heel regionalistisch. Dus zijn leven wijdde hij voor een heel groot deel aan een soort amateur cultuurhistorisch onderzoek. Zoals heel veel streken een eigen oudheidkundige kamer of een cultuurhistorische vereniging hebben, was hij helemaal devoot aan de geschiedenis van de Liemers, waar hij dan vandaan kwam.
Ja.
Ja, dus
Je grootvader is overleden, dacht ik, hè?
Ja, ze zijn allebei deze maand een jaar geleden overleden. En heel kort na elkaar, 2 weekjes. Dus we hebben in 2 weken tijd gingen we in kolonnen, even in een rouwstoet, langs de molens van Zevenaar en Oud-Zevenaar, waar zij woonden. De molen waar mijn oma geboren is, de molen waar zij heel lang hebben gewoond, andere molen. En die molens die waren in de rouwstand geplaatst. Dus dat speciaal voor die passerende kolonnen. En dat heeft gewoon een enorme indruk op mij gemaakt. Sowieso omdat ik al wist dat die molens een heel groot... Zij identificeerden zich echt met die bouwwerken. Dus zij waren echt enorm trots op die soort lokale icona voor hun architectuurgeschiedenis van hun regio. Maar dat die molens daarmee een soort markering werden, of een soort emotioneel bouwwerk van hun overlijden, is dat een molens kunnen in allerlei standen geplaatst worden. Het is een stand voor vreugde, voor noodoproep, voor geboorte, voor huwelijk en dus ook voor rouw. En dan moet je voorstellen dat de wieken dan worden op 5 minuten voor 12 gezet. Dus het soort het einde van een cyclus, het einde van een leven. En de wieken van de molen die worden naar het huis van de overledene toegedraaid. Want de molen kan dus niet alleen draaien om de as van
maar
de wieken.
Maar ook de kap kan ook draaien.
Ja, dus dat was ook het geval. En dat ik had toen daar nog geen concrete aanleiding voor. Maar dat heeft gewoon, omdat ik altijd, mijn werk gaat niet zozeer altijd over folklore, maar wel heel erg over die sociale of bijna rituele laag die over architectuur heen groeit door de loop van de tijd. Dus wat stopt een architect in een gebouw? Of dit zijn dan eigenlijk gebouwen zonder architecten, meer met bouwmeesters. Maar dus wat ligt er aan de oorsprong van een bepaalde vormtaal? En hoe verandert die over de loop van de tijd? Wordt die anders gelezen in de loop van de jaren? Of wordt een gebouw heel anders gebruikt dan een architect zich had voorgesteld?
Ja, want er zijn heel veel elementen, ook in die architectuur.
Ja.
En het zijn vaak geschilderde elementen, maar niet altijd.
Mm-hmm.
Maar het is ook zo dat een boerderij, de concrete plekken van een boerderij die onlosmakelijk daaraan verbonden zitten door de functie die het heeft, konden functionele elementen of minder functionele elementen een soort toewijzing krijgen. En dat is interessant, omdat ook ik, als ik dat soort schilderingen zag, kleine wapentjes en dingetjes, dan Ja, dan las ik dat inderdaad als een soort strikdecoratie.
Is het, ja, en, is het ook.
En dat
ja.
is het ook. Ja. Het is ook niet zo dat iedereen nog weet wat het dan betekent. Mm-hmm. Maar dat is interessant dat we nog steeds, als we goed rondkijken, omgeven worden door dat soort specifieke tekens. Ja. Alleen dat er nog weinig mensen zijn die die tekens kunnen lezen.
Ja, ja, ja.
Hè, daar hebben we het Meertens Instituut voor nodig. Of mensen als jouw grootvader.
Nou, precies. Ja, dat is natuurlijk dat is eigenlijk een vraag die ik mezelf heel vaak stel. Mijn werk van, je kan elk architectonisch detail om je heen als een voorbeeld nemen. Maar dat alles is natuurlijk ontworpen of heeft een reden om er zo uit te zien en niet anders. En dat is natuurlijk heel interessant dat helemaal in dat soort meer wat oudere architectuur, wat meer historische architectuur, dat er een soort enorme rijkdom is aan tekens, een enorme rijkdom aan ook gebruiken rondom die symboliek, zoals in Warding Window, die we eigenlijk ook niet meer kunnen lezen. En dat is natuurlijk wel, terwijl dat je heel vaak, als je om je heen kijkt, je neemt je omgeving natuurlijk aan voor waar of zo, voor onomstotelijk. Of om, het is toch altijd geweest. En je weet ook heus wel dat dingen er niet uit het niks zijn, maar dat idee van iets is ontworpen en daar zit dus een leven achter, iets banaals, achter van een raam of een drempel of een bepaalde balk in de spantenkap, die ook weer eigen levens leiden, bijna bezield worden door hoe mensen die architectonische elementen gebruiken.
Ja, want dat is interessant natuurlijk, want wij zitten nu hier in een huis aan het Singel in Amsterdam. En Amsterdam was een open stad, de zin, dat moet ik er aan toevoegen, want dat is een beetje een gevaarlijk woord. Ja. Maar het was een open stad in die zin, het stond open naar de wereld, doordat het een havenstad is.
Ja.
En doordat er een havenstad is, is het ook zo dat het wel veel sneller een smeltkroes wordt.
Ja.
Er is een specifieke uitdrukking in de gebouwen te zien van Amsterdam, maar er is ook heel veel generieks. Maar doordat het historisch wordt, krijgt het toch iets karakteristieks. En dat is geheel anders op het platteland in een continentaler dorp. Hè? Dat is omdat het geen streekgebied is.
Landlocked en
waardoor
gebied,
zaken minder snel veranderen
en
dat soort codes langer in onze omgeving kunnen zijn.
Die worden geconserveerd eigenlijk.
Sprak je daar veel over met je grootvader?
Nee, dat was denk ik meer een persoonlijke ervaring of een meer persoonlijke verhouding die ik met hem had. Omdat zij maakte me altijd wel heel erg bewust van de kloof tussen Randstad en platteland, wat dat ook mag zijn, maar in ieder geval buiten randstedelijk gebied. Dat zij die trots die zij hadden, die op die regionale identiteit, die was echt, die ken ik niet van mensen. Ik kan misschien natuurlijk trots zijn om een Amsterdammer te zijn of een Utrechter te zijn, maar zij hadden dat echt verheven tot een identiteit. En wat dan ook wel interessant is, om dat te lezen tegen de achtergrond van eigenlijk het feodale stelsel, wat nog heel lang heeft doorgewerkt in Oost-Nederland. Zeg maar, terwijl inderdaad Amsterdam al, of randstedelijke gebieden al lang de wereld koloniseerde, was eigenlijk in Gelderland, Overijssel, eigenlijk nog steeds de adel die het heel lang voor het zeggen had en hun bevolking ook echt onderdrukte. Dus dat heb je dat systeem van hofhorigheid en van lijfeigenschap die er eigenlijk voor zorgde dat de bevolking vooral hofhorige boeren echt aan de grond, of de grond waar zij geboren werden.
Dat daar bepaalde regels mee verbonden zijn.
Ja, en dat ze daar ook geboren werden en stierven. Dus ze waren verbonden aan de architectuur.
Maar ook in een bepaalde sociale verhouding.
Absoluut, daar komt dat saamhorigheid vandaan. Dat idee van, of dat Noorberschap wat je nu te pas en te onpas weer hoort in rechtspolitieke stromingen.
Ja. Ik las hier toevallig over vanochtend op een blog van Jona Lendering, historicus. Dat heet Mainzer Beobachter. Wees niet bevreesd voor het woord. Het is een hele interessante blog voor mensen die in geschiedenis zijn geïnteresseerd. En daar las ik toevallig over dat je, laten we bepaalde maatschappijstructuren, dus de grotere structuren, zoals de horigheid en het kapitalisme, dat die elkaar opvolgen op een bepaalde manier, maar dat er dus ook op allerlei momenten, en vaak lokaal en versnipperd, mengvormen kunnen bestaan.
Oh, interessant.
Ja. En dus hij noemde bijvoorbeeld als voorbeeld dat als er een huwelijk is, is dat er dan een bruidsgat is. En die bruidsgat die had de vorm van paarden, schapen, dat soort zaken. Maar dat je nu ook in bepaalde culturen nog ziet dat een bruid behangen kan worden met muntstukken.
Oh, wauw.
Dan is het helemaal monetair geworden.
Mm-hmm.
En die oude vorm, mm-hmm. die is dan in een soort kapitalistische vorm doorgegaan. Dus dat is dan één enkel voorbeeld. Ja. Maar het is, ik wil hier niet heel verder over uitweiden, maar het is wel grappig dat je dat zo noemt. Want dat heb ik zelf nooit zo bedacht in Nederland. Wel dat je bepaalde resten had van beslotenheid, van gemeenschap.
Ja.
Dus ik ben in Amsterdam geboren, maar opgegroeid in West-Friesland, dus Noord-Holland.
Oh ja. Ja.
En een aantal klasgenoten van me, 1, 2, die spraken West-Fries.
Oh ja.
Dat is gewoon volledig verstaanbaar Nederlands, over het algemeen, maar met de SCA op zijn Engels uitgesproken als een K. En dat soort zaken. En dat zou nu niet meer kunnen, denk ik, omdat Noord-Holland veel meer ontsloten is.
Ja.
Dus dat is in de tijdsbestek van mijn leven.
Ja, het is echt eigenlijk heel kort.
Inmiddels ook een halve eeuw, maar, toch is dat redelijk kort inderdaad. Omdat je daar zelf getuige van bent.
Ja.
En die zaken waar jouw opa zich mee bezig hield, die waren er al heel lang. Nee, er is geen beginpunt aan te wijzen, denk ik. Maar er zijn wel, laten we zeggen, eerste waarnemingen bekend. En dat kiezen we dan wel eens als beginpunt. Dat zal eeuwen zijn. Ja. Maar jij sprak dus niet specifiek daarover met hem. Is jouw...
Dat is vooral aanhoren.
Maar is jouw actieve interesse daarin, om daar ook zelf mee aan het werk te gaan, ontstaan door het overlijden van je grootvader?
Dat denk ik wel, ja. Ja. Nee, want ik had niet eerder projecten gedaan over, of werk gemaakt over Oost-Nederland. Het was ook wel in eerste instantie, ik dacht, ik wil iets met die molen doen als ode aan een leven. Of als, ik vond het gewoon heel mooi dat het bouwwerk soort getuigenis werd van een leven. En daarna ook gewoon de dag daarna weer gewoon vrolijk doordraaiden.
Ja, je hoeft maar ook geen Don Quixote te zijn om in een molen een, laten we zeggen, vereenvoudigde mensfiguur te projecteren. Met armen.
Ja. Ja. Ja, misschien is dat inderdaad wel interessant, van waar dat gebouwen worden ook menselijk, omdat wij het op levenloos materiaal projecteren.
Ja, en wat ook mooi is, is dat die molen is nooit bedacht als signaalmechaniek. Dat volgt.
Ja.
Maar dat is het vermogen van mensen om objecten, verschijnselen, als teken te zien. Soms gebeurt dat, en dat hangt ook samen met folklore, doordat er van alles wordt gelezen en geprojecteerd, en dat er verbanden worden gezien die niet heel waarachtig zijn, maar wel als waarachtig worden beschouwd.
Ja, bijna artistiek eigenlijk.
Het verschijnsel heet volgens mij pareidolia. Dat is ook het wolkenlezen. En dat kan natuurlijk ook ziekelijke vormen nemen. Dan leid je een achtervolgingswaanzin waarschijnlijk.
Ja.
Maar dat neem ik ook meteen weer in, want ik weet niks, ik weet niks van die materie. Ja. Maar dat is interessant, toch? Dat ons hoofd ook zo'n projectiemachine is. En dat is ook waar kunst op gedijt, natuurlijk. Ja. Dat je iets kunt presenteren en dat het ook iets anders kan zijn. Dat is ook bij jou het geval.
Ja.
Dus het presenteert zich, dat werk, Warding Window, als een luik. En je kunt er natuurlijk langs lopen en dan denk je van oké, inderdaad, ja. Luikjes. En daar heeft hij verschillende configuraties van gemaakt. Een mooi formalistisch spel.
Ja.
Dat is het ook.
Dat is het ook, inderdaad.
Maar je kunt er ook bij gaan staan. Mm-hmm. En dan zie je dat het geen beschilderde panelen zijn.
Klopt, nee, het zijn geen schilderijtjes.
Maar dat het houtmozaïken zijn.
Ja. Ja, het zijn ingelegde stukjes hout. Dus eigenlijk verzaagd, geschilderd, weer opnieuw ingelegd. Dus
waar is die keuze ontstaan om dat zo te doen, die ja. bewerkelijkheid?
Nou, wat ik interessant vond, is, dat is dus eigenlijk, dan komen we dus op die serie Warding Window, is waar ik achter kwam, we hadden het net over dat feodale stelsel, wat soort van wat heel lang doorwerkte in die streken. Maar dus dat de raamluiken op boerderijen, en we zien ze natuurlijk ook tegenwoordig heel vaak gewoon te pas en te onpas decoratief gebruikt, zonder dat een gebouw echt een zo'n feodale, onder een feodaal bezit hoorde, maar dat die ramen in die streken altijd verwezen naar, of de kleur op de ramen, naar de wapens, of de heraldische wapens van de landeigenaren. Dus elk raamluik had een bepaalde kleurschakering en een compositie daarbij hoorde. Dus heel veel, in Nederland zie je heel veel schuinkruizen en keperverbindingen. Je kunt natuurlijk de ramen met de kleine wisselrondjes. Dus zijn eigenlijk allerlei soort, zijn bijna een soort basis of soort motieven die steeds terugkeren in verschillende verschijningsvormen en een daarbij horende kleurstelling die aan de streek verbonden is. Maar waar ik achterkwam, dus dat was, vond ik enerzijds wel interessant, maar dat ook, en dat is dan weer nog weer wat minder bekend, maar dat als het eigenaarschap dan veranderde van die boerderijen of zeg maar al die bouwwerken die hoorden op bij het domein van de landeigenaar. En dat kan zijn door verkoop of door oorlog of door eigenlijk allerlei politieke processen, is dat die ramen ook werden overschilderd. Dus die ramen waren niet alleen een soort markering van de architectuur en een soort herinnering van aan de bewoners en aan mensen uit het dorp en reizigers in de omgeving van ook een lichtblauw en een donkerblauw schuinkruis. Dus je weet ook, ik betreed nu het land van deze familie. Maar dat zo'n raamluik dus niet alleen bijna een soort hebzuchtige markering is van bezit, maar ook strijdtoneel van de macht. Dus dat een raamluik ook iets, een soort vlak wordt waar een politiek spel op wordt bedreven. Dus dat idee vond ik heel interessant. Van er zitten dus allemaal kleurlagen nog achter zo'n compositie. En dan kun je van die hele mooie overzichten vinden van in welke streek komt welke compositie voor. Maar dan zag ik eigenlijk dat het heel mooi is dat er een soort, dat bijvoorbeeld kleuren heel makkelijk kunnen verspringen. Dus als je het idee van, je hebt bijvoorbeeld een rood en een wit schuinkruis, maar als je wit vervangt met oranje, dan heb je dus eigenlijk al een verwijzing naar een andere familie. Dus dan dacht ik van, het is eigenlijk wel mooi om hetzelfde materiaal, dus gewoon platenhout, te verzagen en eigenlijk aan de voor- en de achterkant een ander werk te laten zien. Dus eerst wilde ik iets maken dat die vlakken konden flippen of draaien, of dat er een soort verspringing in zat die een soort ruimte zou openen. Of dat nou echt een concrete verwijzing zou zijn naar een familie, of dat het een soort fictief bezit zou aanduiden.
Ja, dus de verborgen kleuren, ja. Die toon je. Dus wat je eigenlijk doet, is dat je aan de bovenkant de verschillende lagen waar een palimpsest uit kan bestaan, in één keer toont, als het ware.
Ja.
En de manier waarop je toont, dat is arbitrair, hè? Dat is een keuze van jou.
Ja, zeker. En
dat is misschien alleen maar een esthetische kwestie, maar dat is wel wat je doet dan, inderdaad.
Dat is misschien nog goed om te zeggen, inderdaad, voor de luisteraars. Daar werken hangen haaks op de muur. Of misschien, had je dat al gezegd.
Nee, dat had ik niet gezegd. Okay, dat is heel juist dat je dat zegt.
Ja, dus zodra je... Het zijn eigenlijk dus flinterdunne werken. Die luikjes die hebben een dikte van 1,2 centimeter. Ze zijn er wel, maar ze zijn ook weer bijna dun als als een plank. Dus
ze hebben de maat, laten we zeggen, die... Je kunt een rechthoek om een hoofd plaatsen. Oh, en dan zou je ongeveer bij deze maat uitkomen.
Ja.
Dat is, ja. En ze hangen ook op hoofdhoogte.
Klopt, ja.
Dus voor mensen die het inderdaad niet gezien heeft, is het wel goed inderdaad, daar heb je gelijk in, om even wat specifieker te zijn. Dank je.
Maar dat vond ik het zo mooi, dus als je door de ruimte beweegt, en dat zie je ook, dus als je langs zo'n luik loopt, of in dit geval eigenlijk, het gaat ook om de sequentie van, of het seriematigheid van de luiken. Dus als je er langs loopt, dan verdwijnt de compositie eigenlijk, verdwijnen de kleuren, en dan is het alleen nog maar, als je er op de kopse kant op kijkt, is het een eikenlatje.
Ja, net als het hekwerk dat net verwijderd is bij de Nederlandse Bank van Peter Struiken.
Oh ja, is dat zo?
Okay, ken je dat werk niet?
Nou, ik wist niet dat die verwijderd was, maar...
Ja, dit verwijderd hekwerk, want dit wordt gerenoveerd, dat pand.
Okay. Ja, ja.
En een van de dingen die veranderd is, is dat ze dat hekwerk hebben verwijderd. Dat kunstwerk dus.
Ja.
En daar werd dan een nieuwe plek voor gezocht. Maar dat effect, wat daar plaatsvindt, dat vindt ook in dit werk plaats. Op een andere manier natuurlijk,
en net als je zeg maar langs die kopse kant van het werk loopt en de achterkant bekijkt, zie je een verspringen. Dus de kleuren die zeg maar, zijn aan de voor- en de achterkant eigenlijk altijd anders.
Het is een soort jukebox bijna.
Een jukebox. Ook een soort kaarten.
Ja, toch, dat je een soort kleur krijgt van mogelijkheden.
Ja.
Dus een soort speculatie van combinaties.
Ja,
en ik ben er helemaal niet ingevoerd, dus ik weet niet welke kleur wat betekent.
Ja.
Heb jij dat in je hoofd zitten?
Ja, ongeveer wel, zeg maar. Ik heb het ook wel...
Gebruik je dat ook? Zet je dat ook in?
Ja, zeg maar, dus ik heb... ik weet wel welke kleur waar naar verwijst en uit welke streek die komt. Je hebt al een waanzinnig mooie kleuren, zoals ossenbloedrood, wat vroeger dan echt van... waarschijnlijk van ossenbloed werd gemaakt. Maar ik vind het ook belangrijk om in de serie om... Dus kijk, ik heb alle kleuren gebruikt die in de monumentenrestauratie ook worden gebruikt. Het zijn een van die hele goede, hoogwaardige buitenlakken. Maar ik vind het ook belangrijk dat het werk weer open wordt. Dus dat het enerzijds wel leent en verwijst naar al die lokaliteit. Maar dat het ook abstracter wordt. Dus ik heb ook wel bewust kleurcombinaties gebruikt die niet zouden... horen te kloppen.
Nee, waardoor er een heel duidelijk op die folklore een blik van buiten wordt gericht.
Ja, ja. Dat ben ik eigenlijk.
Precies.
Ja, ik ben een buitenstaander. Ja,
dus waardoor het materiaal wordt. Ja. Er is kennis van betekenis, maar er is geen persoonlijke verbondenheid, waardoor er, neem ik aan, geen gevoel van transgressie is bij jou.
Oh ja.
Want voor jouw grootvader zou dat misschien... wel het geval zijn.
Ja.
Die zou dat niet door elkaar gezien willen hebben.
Nee, dat heb je heel vaak. Zeg maar, ik spreek ook vaak met archivarissen of met historici die veel kennis hebben van een bepaalde streek of een bepaald gebouw. Of, dus mijn praktijk leent heel veel van die kennis uit archieven of uit verhalen, folklore. Maar uiteindelijk is het voor mij materiaal om iets... Zeg maar, ik vind het interessant om site-specific te werken of om iets te maken over een bepaalde plek of voor een bepaalde plek. Maar er moet ook een artistiek, er zit een toevoeging in. Dus wat ik doe, zo'n project, daar gaat, er zit een jaar vooronderzoek in, literatuur en archieven. Maar uiteindelijk is het natuurlijk materiaal om... Het is geen historische illustratie. Zo. Om het open te maken voor nieuwe betekenis of om er kritisch op te reflecteren. En daar moet ook wel natuurlijk de deur openstaan, op een kier zetten voor het universele wat er weer in zo'n regionale... Ja,
wat heel interessant is natuurlijk, is dat jouw beeldtaal, die, laten we zeggen, komt voort uit het modernisme. Hè, dat soort vereenvoudigd, concreet zou je kunnen zeggen, refererend aan Van Doesburg aan het einde van zijn leven. En daar, door Van Doesburg en de zijnen, werd juist veel in het werk gesteld om de referentie te verbreken.
Ja.
Juist om tot dat universele te komen.
Ja.
Dus daarom verdween groen ook uit het palet, denk ik.
Oh ja, ja.
Van de abstracten. Ik weet niet of dat helemaal het geval is, want ik kan me voorstellen dat het bij Van Doesburg wel groen werd gebruikt, maar bij Mondriaan bijvoorbeeld niet. Maar de referentie werd juist verbroken, zodat het kunstwerk op zich kwam te staan. En wat jij doet is met de evolutie van de kunst, denk ik ook, waarschijnlijk ook geïnformeerd door de conceptuele kunst, is dat er wel weer dingen bijgehaald konden worden. En in jouw geval is dat juist datgene wat verbroken moest worden, zo'n 100 jaar geleden, laten we maar zeggen, grofweg.
Ja.
En namelijk dat je die folklore er weer bijhaalt.
Ja.
Daarmee gaat spelen.
Interessant verband wat je daarmee maakt. Dus heb je inderdaad wel een heel goed punt. Dat inderdaad wat die weg naar abstractie, dat is natuurlijk na het breken met die hele ballast van figuratie en verhalen en folklore en anekdotisch materiaal. Maar inderdaad, wat dat betreft combineer ik een soort van dat tijdperken aan elkaar die helemaal niet met elkaar.
Ja, maar dat is logisch ook, want jij komt erna.
Ja. Ja, zeker.
Hè? Zelfs in die folkloristische uitdrukkingen zul je enige evolutie hebben gehad.
Nou, dat hoop ik wel, ja. ja.
Nou ja, de bedoeling is om een stasis te markeren, denk ik.
Ja.
Nee, dat is misschien een projectie, maar dat is wat ik denk.
Ja.
Dus zo vanzelfsprekend is dat niet, maar het is wel waarschijnlijk dat daar toch wel iets
en ook wel
van
de
bestond.
Ik weet niet of dat dan bewust is of onbewust, maar er zit ook wel een interessante link tussen die seriematigheid van de minimal art of van de conceptualisten met dat systematische, dat ritmische en dat repetitieve van die oude vormentaal, van die heraldiek, van die heraldische luiken.
Ja, zeker.
En dus niet alleen maar dat, maar ook met meer de volkskunst, want dit is natuurlijk meer, dit verwijst dan meer naar het heraldische, maar je hebt natuurlijk, we zullen zo vast ook nog opkomen, maar dat is die andere serie die heel erg gaat over huisbescherming.
Maar over, dat is goed. Ook, natuurlijk, zeker.
Ja. Nee, dat je ziet dat er gewoon een aantal motieven zijn die steeds weer in andere hoedanigheid terugkeren en dat ook lokale timmerlieden, of hoe heet dat, timmerlui.
kan alle twee volgens mij.
Ja. Dat die ook naar eigen inzicht steeds weer een nieuwe variatie maakt op een bepaald huisbeschermend symbool. Dus dat elke boerderij, dus dat zijn ook boeken waar ik in ben gedoken. Dat zullen de meeste mensen in het westen van Nederland niet kennen, maar daar heb je waren hele mooie boeken met een soort verzameling van geveltekens en stiepeltekens. Dat zijn geveltekens die kennen misschien. Dat zijn die houten borden die op de of soort houten uitgezaagde, langwerpige, bijna sculpturen die op de nok van de dak worden gezet. Maar in West-Friesland heb je dat voor me ook wel met zwanen.
Ja, mijn broer woont in Durgedam.
Oh ja, ja.
Daar heb je het ook.
En stiepeltekens, stiepels, dat zijn de middenpalen van de openslaande deuren van een hallenhuisboerderij. Dus dat is zo'n grote Neder-Saksische boerderij. En op de stiepel, daar werd die deuren die worden gesloten met een soort hele grote paal, waar op het midden van de paal onheilafwerende tekens worden aangebracht. En wat ik daar ook interessant aan vond, is dat je hebt eigenlijk een aantal motieven, zoals de Gebo-rune, wat een soort oude Germaans kruis is, of een X-vorm, die dus in verschillende streken, in verschillende dorpen, in verschillende boerderijen steeds weer terugkeert, maar waar de timmerman, vrouw, steeds een variatie weer op aanbracht. En later zijn die symbolen zijn ook allemaal gekerstend, zeg maar door de kerk toegeëigend. Het zijn vaak dus hele oude Germaanse vormentaal, waar de kerk ook weer een soort van invloed op heeft proberen uit te oefenen door er hosties en miskelken en kruisjes, zo Christuskruisjes bij te zetten. Dus dat is misschien even een bruggetje, maar dat seriematige, dat vond ik wel interessant. Zeg maar. Dus dat er een soort, die vormen steeds echoen en steeds terugkomen. Het zijn dus een aantal symbolen die toch ook een beetje in ons collectief onderbewuste zijn geraakt, denk ik. Zoals een kruis. Dus natuurlijk net kruisen, dat zie je dus heel veel van die huizen, die zijn dus heel erg bedoeld om geesten buiten te houden, of ziektes buiten te houden, of om het vreemde. Maar dat is wel interessant om te bedenken van hoe, sinds wanneer zijn wij dus kruisen gaan lezen als een afwerend symbool. Hoe ver gaat dat terug? Want het is natuurlijk niet zomaar, dat symbool is niet zomaar ontstaan. En daar speelt die serie geesten.
Ja, het representeert een heel gedachtegoed.
Ja, ja,
natuurlijk. Dus daar is dat dan ook waarschijnlijk een soort markering van een goede ruimte ten opzichte van het kwade.
Ja, hè? Ja, ja.
De prins van het duister, de duivel.
Ja.
Toch? Zoiets ja, is het ook natuurlijk.
Ja.
Hè? We zitten niet meteen in de band van de ring, wil ik maar zeggen.
Ja.
Maar de band van de ring zit daarin.
Oh ja, ja, ja.
Andersom, toch? Dat komt daaruit voort.
Ja, inderdaad wel dat dualistische, dus dat is goed tegen kwaad. En,
exact.
En dat zie je dus heel veel. En daar ben ik echt een soort van ingerold vanuit die van interesse naar die rouwrituelen in architectuur. Dus eerst in eerste instantie die molens. Maar dat heel veel van die boerderijen, ook omdat ze zo een soort van eeuwenlang onder een stolp hebben gestaan, onder een soort politieke stolp, nog vol zitten met eigenlijk dat oude geloof, dat Germaanse, dat bijna heidense bijgeloof. Ja, zei pas geleden ook tegen mij bij een tentoonstelling Kunstlab, die kwam en toen zeg je, ja, jij zegt wel bijgeloof, maar in Twente is dat echt geloof. Wij geloven dat echt. Of hij dat nou nog echt gelooft in Donor en in Witte Wieven, dat kan je natuurlijk.
Dus weinig orthodox.
Ja.
Vanuit maar, christelijk standpunt.
Ja, nee, zeker. Oh, er gaat een radio aan.
Ja. Volgens mij moet ik er even Gerard aan doen. Dankjewel. Ja, we zijn te gast in het huis van een vriend van mij, omdat er buiten de galerie begonnen er opeens allerlei werkzaamheden. En daar zouden we
aanvankelijk
opname maken.
Ja.
Ja, dus een kleine onderbreking, omdat er een box opeens aan.
Of een geest, dat kan natuurlijk ook.
Het is waarschijnlijk een geest.
Het is de huisgeest. Ja,
ja. 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 Ja, 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 bijgeloof.
Ja.
En het lezen dus van tekens.
Ja. Ja.
En maar tegelijkertijd ook het jezelf beschermen met tekens en rituelen.
Ja.
Je beschrijft in je artikel ook, is dat zo'n boerderij heeft een bepaalde structuur. En dat er sommige boerderijen zelfs één deur hebben. En dat is eigenlijk de laatste deur waar je door naar buiten gaat. Die was gereserveerd voor, laten we zeggen, de horizontale passage.
Ja. Nou, daar heb je ze weer, die. Ze laten ons niet met rust, de geesten.
Ja, de horizontale passage. Maar dat er ook, schrijf jij dan, hè, dat er planken van de toekomstige kist ook al in het huis bewaard werden, maar ook op een specifieke plek.
Ja.
En die plek die werd dan ook symboliek, en dat is dan hoger in het huis.
Ja.
En dat er ook eer aan ontleend werd als de planken van de kist van een boom van het eigen erf kwam en dergelijke.
Ja. Ja. Dat je vast de bomen plant voor de kist van je nazaten.
Dus een volledige verbinding met de plek.
Ja. Vervlochtenheid.
Exact. Ja. En dat bewijst weer dat hoe anders dat is in zo'n stad als Amsterdam.
Zeker.
Ook was.
Ja. Ja.
Ja. Maar goed, dat. Maar die andere serie werken, die heet Geest volgens mij.
Ja, klopt. Ja, die hebben vrij. De Saksische of Hollandse namen gekregen.
Ja, dit zijn geest, houten raamwerken.
Ja.
Dat zijn houten latjes. Wat voor
eikenhout, en essen en noothout. En latjes in 1x1 centimeter. Ja, okay. Dus dit soort.
En daar maak je structuren van.
Ja.
Platte structuren.
Ja.
Dus die hangen gewoon aan de wand, steken niet uit. Het is geen pro-oen, zoals bij
Lisicki. Er een klein stukje uit. Dus ze hangen
tuurlijk
op. Op staalnagels.
Ja.
Dus dan daardoor krijgt het licht nog invloed. Zeg maar. Dus het is niet alleen een werk of een houtwerk, maar het is ook een membraan waar licht doorheen valt. Zo'n soort weefwerk waar licht ook weer invloed op heeft.
Ja. Ja. Nee, maar het is geen pro-oen zoals bij Lisicki, dat het zo de ruimte insteekt.
Oh ja, ja, ja.
Dat is een heel andere dynamiek is dat.
Ja, ja.
Er zit leven in door dat licht zijn spel kan spelen.
Ja.
Maar tegelijkertijd, doordat ze plat zijn, blijven ze ook op hun plek.
Ja.
Hè?
Ja.
Dat is heel wel gekozen, denk ik. Ook.
Ja.
Er is wel overwogen gebeurd.
Ja. Ja, ik vond het bij die serie interessant dat heel veel van die architectuur, van die boerderijarchitectuur, dat is vakwerkbouw. Dus het huis is echt, net zoals de mens vervlochten is met het bouwwerk, is het bouwwerk zelf ook een vlechtwerk. Dus het zijn huizen of een vorm van architectuur waar ik nauwelijks ramen en deuren in zitten. Zeg maar niet, er komt helemaal niet veel licht binnen. Het is heel donker. Het is een hele donkere architectuurvorm. Maar
het hoeft niet, toch? Want je kunt ook een deel van het raamwerk openlaten.
Ja.
En daar in moderne tijden kan je daar een groot venster, zou je er een groot venster
zeker.
In kunnen zetten.
Ja.
Dus
ja.
Je zou er een moderne variant in kunnen bouwen die wel licht is.
Ja.
Maar goed, vensters die hadden een andere rol en waren ook ander technologisch gezien was dat ook veel moeilijker natuurlijk.
Ja. Ja.
Dus dat was vroeger niet zo inderdaad.
Ja.
Ja.
Nee, maar dat is inderdaad wel interessant wat je zegt, want het is eigenlijk een hele open architectuur. Het heeft natuurlijk oud skeletbouw.
Je hebt bijvoorbeeld een serialistische interpretatie daarvan in de jaren 50.
Hmm.
Namelijk dat je zo'n staalbouw hebt, en dan krijg je van die segmenten, en die worden dan opgevuld met bakstenen. Maar dat is dus T-balk naar T-balk. Maar je kunt natuurlijk ook zo'n deel eruit slopen en dan kun je er een raam in zetten of een deur.
Ja, ja.
En dus het is heel modulair, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Je kunt het heel vrij invullen.
Ja.
Ik denk dat Herman Hertzberger daar met goedkeurend naar zou knikken.
Nou,
naar de potentie van zo'n heel eenvoudig pand.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat dat een soort modernistische interpretatie is.
Ja, daar hebben we weer die
van dezelfde, van dezelfde vorm.
Ja.
Ja.
Ja, dat is ook wel mooi dat je het zegt. Weer die link naar eigenlijk dat seriematige. Dat, ja, het is eigenlijk een soort dichterweven Solowit wat dat betreft. Een soort of de Solowit-sculptuur. Het is een geraamte waar de muren van dichtgevlochten zijn met wilgtakken, leem, dierlijke restanten. Dat is natuurlijk die invulling van die cassettes en die serie Geest. Dat is eigenlijk, vond het een mooi idee om alleen het idee om één zo'n bijna cassette uit de wand te tillen. Dus
precies.
Dus de wand ook als lijnwand te zien, of als een weefwerk. Wat natuurlijk heel veel primitieve architectuur heeft. Dat de muren zijn niet dragend, maar het zijn weefwerken.
Ja, de balkenstructuren, het dragende deel is volledig zichtbaar.
Ja.
Maar wat wel belangrijk is, en dat komt voort uit de vergelijkingen die we maken met surrealisme. En surrealisme is natuurlijk ook geënt in eerste instantie, niet op die colombage, op dat vakwerkbouw, maar op industriële maatvoering.
Ja.
En rationalisme, eenheden.
Ja,
die gestapeld worden en vermenigvuldigd worden. Dat is wel belangrijk om op te merken, want dat vakwerkbouw, dat denk ik, is vaak ook ingegeven doordat er toevallig van een grote boom flinke balken over waren.
Ja.
Dus waardoor de dimensionering van bepaalde vakken ook anders kon werken.
Ja.
Dat vermoeden heb ik. Hè, dat
er zit helemaal niet zo seriematig.
Niet zo seriematig rekenkundig vastgelegd.
Ja. Ja, je werkt met de bomen die je hebt.
Ja,
als
hoe
je al bomen
maar
hebt,
hoe werkt dat door in jouw werk van de geest?
Die
serie?
Bedoel je dat
de maatvoering?
Maatvoering. Ja, nou, dat vond ik interessant. Dat idee van ik ga eigenlijk een soort houten weefwerk maken. Of maak van de architectuur een weefwerk waar. Ik ben eigenlijk met die serie gestart met die huisbeschermende symbolen. Dus dat zijn bijvoorbeeld de donderbezem. Het is zo'n huisbeschermend symbool. En die donderbezem, die vind je.
Ik doe maar even net alsof ik weet waar je het over hebt. Ik heb geen idee.
Een donderbezem is een symbool wat je eigenlijk in verschillende hoedanigheden ziet terugkeren. Dus je ziet hem vaak in die geveltop of die geveltekens. En, of gemetseld, of als metselverband in muren. Maar het is een soort bliksemgeleider. Mensen geloofden heel erg in, waren heel erg bang voor Donar. De god van de Germaanse god van de donder. Die,
daar kan je maar beter ook bevreesd voor zijn.
Ja, natuurlijk. Ja. Ja, maar, en dat is ook op zich een legitieme, hele legitieme angst als je een rieten dak hebt of een spantenkap. Als de bliksem inslaat, ben je alles wat je bezit kwijt. Dus het geloof, de angst voor de goden was heel reëel.
Maar wat interessant is natuurlijk, is dat je dat poëtisch overdrachtelijk kan overdragen.
Ja.
Maar je kunt er ook inderdaad daadwerkelijk dat als bezield denken door de goden.
Ja. Ja. Nee, maar dat vind ik heel mooi. Dus dat er daardoor soort allerlei symbolen ontstaan waar heel veel hoop op wordt gevestigd. Dus ik vond, en die symbolen die zijn er wel, maar ze zijn niet meer te lezen als dusdanig. Dus ik vond het idee van een soort vlechtwerk waar die symbolen in verzonken liggen. Dus een soort muur waar je doorheen kijkt, maar je kijkt ook door het symbool heen. Eigenlijk een mooi uitgangspunt voor die serie. Dus ik ben die symbolen eigenlijk een soort van gaan uitleggen in mijn atelier met houten latten. Ja. En die soort van gaan, nou ja, bijna gaan invlechten. Het is ook niet echt gevoel, er wordt een suggestie gewekt van vlechten. Dus eigenlijk door hout in bepaalde hoeken te zagen en het laten verspringen en de verschillende houtsoorten te gebruiken, ontstaat er als het ware een weefwerk. In bijvoorbeeld in één geval met de titel Donder of Hagel. Dus je kijkt in die serie eigenlijk bijna een soort door een denkbeeldige muur heen van zo'n boerderij, door het, bijna door het membraan of het filter van dat huisbeschermende symbool. Maar ook vanuit een formalistisch perspectief. Ook vanuit een, dus dat vind ik interessant. Hoe kan iets aan de enerzijds abstract zijn, bijna decoratief, maar tegelijkertijd ook nog steeds een bezieling in zich dragen? Of zo. Van, ik ben toch benieuwd, ook, en dat schrijf ik ook in het essay, van dat zo'n donderbezem eigenlijk best wel weer relevant is. Of best wel interessant kan zijn voor alle klimatologische rampen die eigenlijk ons nog te wachten staan. Dus dat zie ik toch ook een link met die godvrezende boeren uit de geschiedenis en het respect en het ontzag die ze hadden voor de elementen, voor het onweer, voor de donder, voor overstromingen en droogte, eigenlijk alle.
Ja, daar hoeft je ook niet bewust van te worden gemaakt.
Nee.
Want als je even niet oplette, kon er een oogst weggevaagd zijn.
Ja. Wat het einde van je gezin zou kunnen betekenen.
Of dat, bijvoorbeeld in Marken, waar een deel van mijn familie vandaan komt. Ja. Dan konden de kisten zomaar ronddobberen, omdat het eiland was overstroomd.
Oh, ja? Ja.
Dus de kisten waren ook genummerd, zodat ze weer op de plek konden worden gelegd als het weer droog viel.
Maar die lichtlagen lagen los?
Nou ja, dat kwam los uit, uit de grond.
Oh god, die kwam uit de, door de klei heen.
Ja, wederopstanding.
Oh wauw, dat is wel een waanzinnig spookbeeld.
Nee, maar dus mensen hoefden daar niet van doordrongen te raken, want die leefden daarmee.
Ja.
En dat wij zijn zo beschermd dat wij denken te kunnen redden zonder beschermers.
Ja. Ja, wij wanen ons eigenlijk beschermd.
Dus al dat soort tekens, die verdwijnen dan.
Ja.
Je zou het zeggen dat het, kunnen zeggen dat het gelogen straft wordt door de afgelopen pandemie.
Oh, ja.
Omdat er mensen allerlei gedachten gingen spinnen.
Ja.
Waardoor ze allemaal leiders werden van apophenia.
Ja.
Dus van het overdadig projecteren van betekenis in allerlei verschijnselen.
Ja.
En daardoor bevreesd werden.
Ja. Nou, maar dat is wel interessant wat je zegt, ook met die link naar de pandemie. Is dat het is eigenlijk een thema waar ik al een aantal jaar mee bezig ben. Dat komt tot uiting in een eerder fotografische serie, The Healer. Waarin ik eigenlijk aan de hand, of eigenlijk door middel van de coronapandemie, opnieuw ben gaan kijken naar de huisbeschermende symbolen uit de middeleeuwen die het huis moesten beschermen tegen de pest, later tegen cholera, tegen eigenlijk allerlei ziektes die werden waarvan werd gedacht dat ze als een externe binnendringer of een soort inbreker het huis binnen zouden komen. Dus de ziekte zouden zich verspreiden via de lucht. En door die zieke lucht in te ademen werd men zelf ziek. Dus je hebt daar een soort ook allerlei symbolen die daar... niet alleen symbolen, maar ook rituelen om je huis te beschermen tegen... En dat zie je ook in die landelijke architectuur in Oost-Nederland nog. Dus dat zijn niet alleen... bijvoorbeeld in Twente heb je het verhaal over Blauw Dimken, wat ook een soort blauwe miasma is, of een pestwolk die zich van dorp naar dorp beweegt en de bewoners besmet. Maar net zo goed de angst voor witte wieven, of eigenlijk een soort heksvrouwen, geestverschijningen, die hangt daar ook heel erg mee samen. Maar dat... Wel interessant wat je zegt van we zijn die tekens kwijtgeraakt, maar door corona kwam ineens weer heel veel aandacht voor ventilatie en over hoe bescherm je tegen iets wat zo onzichtbaar en zo ongrijpbaar is, maar wat
ja, want
toeslaat.
Dat gaat rond als een geest, het ware.
Ja. 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 Maar dat bijvoorbeeld in die serie gaat, of de healer gaat, daar komen ook bijvoorbeeld de kruiden worden het onderwerp. Dus daar zie je de salie en de tijm en het salie branden aan van de letteren. Dus een soort... nu zit dat misschien meer in een antroposofisch of meer een spirituele hoek. Maar dat was vroeger ook gewoon een medische...
Ja, Ryan Christopher, die een tentoonstelling heeft bij Sleven Galerie, die... ook bij de laatste presentatie zat van de ateliers, die, ik weet even niet hoe het kruid heet, moet ik dat opzoeken nu? Nou, we accenteren het maar eventjes, ik het niet weet, sorry. Maar dat er in de liturgie, misschien alleen van de Anglicaanse kerk hoor, dat zou kunnen, want daar komt hij vandaan, dat er in de dienst ook dus met een bepaalde plant, Herb of Grace is een van de namen.
Ja.
Dat die gedoopt wordt, waarschijnlijk in het wijwater, stel ik me voor. Dat daar ook dus mee gesprenkeld wordt. Dat wordt dan geaspergeerd in de ruimte via. En dat klinkt, zei ik tegen hem, heel erg onchristelijk. Ja. Toch? Dat lijkt iets alsof het ingekapseld is door het christendom, maar dat... Ja.
Het christendom stikt natuurlijk van
uit
die
folklore.
Toe-eigeningen.
Exact.
Kerstening van oude rituelen die daarna een soort van... Het is ook als christendom, het is ook een soort smeltkroes van alles. Van allerlei culturen die het christendom heeft ingelijfd. Maar dat is wel interessant. En tegelijkertijd zit daar ook weer een beetje een enge laag aan. Want je hebt natuurlijk ook groeperingen die heel erg dat germanisme, die oude symbolentaal ook enorm verheerlijken en onder het mom van oorspronkelijkheid. Dat is ook een deel vanuit het regionale waar ik soort van met een onderzoek langs ben geschampt. en ook niet altijd wist, wat moet ik daarmee? Want je kan ook heel veel van die Germaanse symbolen ook bijna niet loszien van die rituelen, loszien van... Of ja, dat is de vraag. Kan je die loszien van nationaal-socialisme? Of...
Nou ja, want dat is interessant natuurlijk. Dat je dus mensen of groeperingen ook bepaalde tekens kunnen gebruiken of hergebruiken.
Ja.
Dus dat is... wat mensen doen, wat mensen kunnen doen. Die plant die heet trouwens ook rue, van rueful. Dus dat is ook regret of berouw.
Ja.
Dus dat is daarmee verbonden dan. Maar dat is ook weer, dat wordt ook een plant die teken wordt.
Ja, ja. Die plant denkt...
Bijvoorbeeld. En dat is waar jij mee werkt dus ook. Hè? Dus je werkt met een soort semiotiek.
Ja.
En je gaat dus een relatie aan met... verleden, maar je hoopt ook dat je dat betekenisvol kunt maken voor jouw verhouding met de wereld, maar ook op zo'n manier dat het breder wordt en dat het ook via jouw werk en mijn kennisneming van een aantal folkloristische feiten, dat ik daardoor ook een nieuwe blik kan krijgen op de wereld waarin ik zelf beweeg.
Ja, ja, dat is het mooie natuurlijk van beeldende kunst. Of van, daar is natuurlijk een rol weggelegd voor kunst. Tenminste, hoe ik het liefst gebruik,
ja,
is dat eigenlijk afstoffen en het opnieuw leven inblazen zonder historiserend te worden. Dat is natuurlijk belangrijk, dat het gaat niet over het verleden verheerlijken of het een soort reconstrueren van het verleden, maar wel in, nou, bijvoorbeeld als ik zo'n iets tegenkom als de donderbezem, wat eigenlijk helemaal verdwenen is uit het collectief, ja, bewustzijn,
ja,
om te kijken van wat is zo'n donderbezem en wat, hoe kunnen we dat nu lezen?
Ja, ja. Ik vraag me nu opeens af of dat iets is van jouw generatie kunstenaars.
Oh ja,
om
ja,
die, dat met die folklore en tekens te werken. Mm-hmm. Want ik herinner me opeens dat ik ook met Casper Bosmans heb gesproken.
Oh ja, ja.
Die zou je ook wel kennen. En die
zeker,
maakt ook gebruik
fantastisch
van,
kunstenaar.
Van het regionale.
Ja.
Alles wat die modernisten probeerden te ontvluchten.
Ja, ja,
hè,
ja.
Dat moest internationaal zijn.
Ja.
Dus om dat regionale weer te versmelten eigenlijk met iets wat ook geïnformeerd is door dat internationale, dat modernisme.
Ja.
Dat vindt daar ook plaats. Maar opeens denk ik dat dan, ik weet niet of het zo is.
Nou, maar het is wel natuurlijk een interessant proces om over na te denken van hoe werkt dat? En
ja.
Terwijl ik ook denk van, maar in dat regionale zit dat universele al besloten, want ik kijk dan bijvoorbeeld nu naar
Bart, ik ga je stoppen, want we zijn echt aan het einde van het uur, anders past het niet meer op de radio.
Dat is helemaal goed.
Voor de podcast maakt het niet uit. Maar wat ik nu wel gezegd wil hebben is dat er bovenop al die oude taal, tekentaal, en hoe jij dat ook toepast, dat er behalve het symbolisme wat daaromheen zit, dat daar ook nog jouw beeldtaal is, die zich daarin tegelijkertijd ontwikkeld. En ik ben heel benieuwd dan hoe dat zich dan ook weer ontwikkelt, want dat is dan helemaal specifiek. Maar dat doen we dan in een volgend gesprek, die ongetwijfeld wat mij aangaat, althans zal plaatsvinden. Maar dank in ieder geval voor dit gesprek.
Ja, heel erg bedankt. Dankjewel.
Dankjewel, Bart Lunenburg. Dank voor het luisteren. Thank you.